heel mooi. Dat een kind een plek heeft waar die onvoorwaardelijk terecht kan. Waar die gezien wordt. En waar ruimte is voor zijn gevoelens. Voor zijn gedachten, voor wie die is. Waar die niet hoeft te zijn wat iemand in zijn hoofd van hem gemaakt heeft. Dus niet het gedroomde kind van de ouder. Maar waar die gewoon zijn eigen plekje heeft.
Hallo lieve mensen, welkom bij mijn podcast Goed Gesprek. Mijn naam is Gerry Dauma, klinisch psycholoog. In deze podcast kun je luisteren naar gesprekken over mentale veerkracht en betekenisgeving. Ik wil het goud uit deze gesprekken met je delen om je te inspireren iedere dag opnieuw open te staan voor nieuwe ontmoetingen die je aan het denken zetten en je blik verruimen. Vandaag heb ik een goed gesprek met Anneke Vinken. Ik ontmoet haar in de vrolijke spelkamer van haar praktijk in Bilthoven. Zij draagt de jeugdbescherming een warm hart toe en is ervan overtuigd dat sommige kinderen beter niet bij hun eigen ouders op kunnen groeien. Wat zijn dan de alternatieven? En hoe kan dat beter? Anneke geeft hiervoor een aantal suggesties. Nou, goedemorgen!
Goedemorgen!
Wat superleuk dat jij mee wilt doen aan mijn podcast.
Nou, ik vind het wel een eer om mee te mogen doen, dus ja. Ik vind het ook heel erg leuk.
Ja, ik ben hier in jouw spelkamer in Bilthoven, omringd door knuffels, poppen, er staat een groot poppenhuis, een teddybeer, een kasteel.
Ja, van alles staat er, ja.
Dit is jouw werkruimte.
Dit is mijn werkruimte en er zijn nog allemaal laadjes en doosjes waarvan alles uitgetoverd wordt als we dat nodig hebben, ja.
Ja, leuk hoor. Hoe lang werk je al met kinderen?
Wow, ik ben daarmee begonnen eigenlijk op de Pedagogische Academie, dus in 1983. Dus dat is al lang genoeg, hè?
Ja.
Hoort bijna bij, hoe noem je dat? De dinosauriërs.
Ja. Ja, en je hebt je daar steeds verder in bekwaamd. En je bent daar ook in gepromoveerd.
Ja. Uiteindelijk wel.
Ja.
Ja, ik ben na de PA ben ik orthopedagogiek gaan studeren.
Ja.
In de kinderpsychiatrie stage gelopen. En eigenlijk altijd een linkje gehad met de kinderbescherming. En later, dat is wel grappig misschien, toen ik het huis van mijn ouders opruimde, vond ik een lessencyclus van toen ik 11 was. Kon je al aangeven wat voor beroep je leuk vond. En dan kon je ook aangeven welke beroep je had gemist. En daar had ik opgeschreven kinderpsycholoog en kinderrechter.
Ja.
En eigenlijk zit ik een beetje op het snijvlak.
Ja.
Want dat juridische, dat forensische kader heb ik altijd wel een beetje in mijn werk gehad. Niet altijd in mijn werk, maar veel kinderen hebben een voogd of een gezinsvoogd. En ik heb natuurlijk een tijdje in de jeugdbescherming gewerkt. En sinds 2006 werk ik in de eigen praktijk. En ik focus me vooral op adoptie en pleegzorg. Dus daar zit een stukje juridisch kader omheen.
Ja.
Ja.
Nou, de aanleiding waarom ik een gesprek met jou wil, is ook omdat ik een soort tegenspraak opzoek voor de beweging van nul.
Ben je aan het goede adres?
Ja, want de beweging van nul, en daar heb ik een mooi gesprek over gehad, onder andere met Peter Dijkshoorn. Is een streven om kinderen niet meer uit huis te plaatsen. Maar daar zit natuurlijk een nuance in. En uit huis plaatsen kan natuurlijk op heel veel verschillende manieren. En kinderen horen wel opgevoed te worden, is mijn mening, zoveel mogelijk als dat kan, in een groep die continuïteit biedt met voorspelbare volwassenen. En waarin het contact mogelijk is met hun biologische ouders. Zijn kinderen dan thuis? Ja, eigenlijk zijn ze dan nog steeds thuis. Omdat ze verbonden zijn met hun dierbaren.
Mm-hmm.
Die misschien niet zelf voor hun kunnen zorgen of hun zelf op kunnen voeden. Maar wel die verbinding mogen voelen en ervaren. En mee mogen laten lopen in hun ontwikkelingsloop. Jij werkt zelf heel veel met geadopteerde kinderen en pleegkinderen, hè?
Mm-hmm.
Ja. En wat is jouw ervaring daarmee?
Nou, mijn ervaring is dat als het moeilijk wordt in pleegzorg of in een adoptiegezin wordt het vaak heel moeilijk en heel complex. Maar ik wil graag naar het stapje ervoor en naar de beweging van nul. Want uiteindelijk, een kind hoort bij zijn ouders, tenzij. En die tenzij, die hoor ik niet zoveel terug in de discussie. En dat baart me zorgen. Want het is natuurlijk zo geweest dat we jarenlang veel te veel gefocust hebben op dit kind heeft dit nodig en dus halen we hem maar uit huis, want we denken dat dat beter is voor het kind. Dat is te kort door de bocht. Er moet wel degelijk eerst heel veel met het gezin gewerkt worden en met ouders gewerkt worden. En ouders moeten natuurlijk een kans krijgen om, als ze niet vanzelf vaardigheden gaan ontwikkelen om hun kind op te voeden, daar wat steun bij te krijgen. En sommige kinderen hebben ook net wat andere vaardigheden nodig dan deze ouders toevallig met zich meebrengen. Dus daar zit natuurlijk wel een groot winstpunt wat behaald kan worden en waar ik de beweging van nul graag omarm. Maar het kan ook een beetje doorschieten als je zo'n stip op de horizon wilt zetten. Het kan doorschieten in de zin van, we stoppen met behandelgroepen, we vinden dat iedereen voor zijn kind moet blijven zorgen. Het legt ook druk op ouders in de zin van, wij mogen niet toegeven dat dit te moeilijk is voor ons. En dat vind ik gevaarlijk, want dat betekent dan dat je kinderen in een niet optimale situatie laat, waarin ze ook voor het leven beschadigd kunnen raken. Dat zien we ook terug in de praktijk. Mm-hmm. En dat zie je dan terug als mensen later bij je komen en zeggen van, ja, waarom heb je niet ingegrepen? Ik kon het niet vertellen, jullie konden het wel zien. En dan gaat het over subtiele dingen, niet gezien worden in een gezin, geen ritme hebben. En sommige kinderen zijn heel veerkrachtig, die gaan er voor zichzelf zorgen. Maar ergens wordt er wel een prijs betaald. En ik vind van de overheid, om het dan maar als de overheid te noemen, en de jeugdbescherming, dat we daar heel zorgvuldig naar moeten kijken. Wat is nog wel haalbaar en wat niet? Aan die zorgvuldigheid heeft het vaak geschort. Dus dat is wel een belangrijk punt. En dan kijk ik graag naar over de grens. Hè. Dan kijk ik graag naar Engeland, waar ze al in 2000 samen met wetenschappers en praktijkmensen een framework for the assessment of children in need and their families gemaakt hebben. De basis van dat framework, een beoordelingsdriehoek, die staat nou ook in de richtlijn uit huisplaatsing en thuisplaatsing. Monsterlijk woord thuisplaatsing. Een kind plaats je niet thuis, een kind keert terug naar huis. Ja. Ik snap niet zo goed wat het, maar goed, dat is een semantische discussie misschien. Dat we wel degelijk een goed kader maken met weging en dat we in elk geval ervoor zorgen dat als er een besluit genomen wordt, dat dat helder is. Zodat een kind kan zien als zijn leven anders loopt dan een volledige opvoeding bij zijn biologische ouders, zijn geboorteouders, dat er besluiten zijn genomen en dat die besluiten navolgbaar zijn. En dat schort er natuurlijk nog wel eens aan.
En die navolgbaarheid van die besluiten is denk ik belangrijk voor alle betrokkenen.
Altijd.
En ook met terugwerkende kracht als het kind later denkt van, ja, maar waarom is dit gebeurd?
Ja, en het is ook belangrijk dat de rechters daarin kinderen al op jonge leeftijd horen. En ik ben dan heel, toch wel een beetje trots op de rechtbank Amsterdam, die daar een pilot in heeft gedaan en kinderen vanaf 8 jaar voor belangrijke beslissingen uitnodigt. Voor een gesprek met de kinderrechter. En dan niet een gesprek waar de kinderrechter informatie haalt voor zijn besluit, maar wel ook een gesprek waar de kinderrechter het kind ziet en aan het kind uitlegt dat hij of zij degene is die gaat beslissen. Ja. En dat het niet aan het kind ligt als een kind uit huis wordt geplaatst of als er een andere opvoedingsomgeving wordt gezocht. Ja. Ik zou graag ook van die term uit huisplaatsing af willen, zodat we met z'n allen gaan zoeken waar kunnen we een kind, als een kind vastloopt in de thuissituatie, een plek bieden waar het groot kan worden tot zijn 18e, met goede ontwikkelingsvoorwaarden, een duidelijke opvoedingsomgeving, passend bij de behoeften van dit kind, in contact met de familie waar die vandaan komt.
Ja.
En dan, ja, zou ik dat graag pedagogische permanentie noemen. Dus ik zou niet gaan voor nul uithuisplaatsingen, maar ik zou graag in de jeugdzorg de stip op de horizon van pedagogische permanentie willen.
Ja.
Zodat iemand ook als hij 18 is en uit de zorg gaat formeel, dat er dan nog mensen zijn die
Waar hij welkom is, die hij kent van vroeger, waar hij een belangrijk deel van zijn leven is geweest.
Exact. En ja. Dat is ook gehechtheid, hè? To exist in the other person's mind.
Ja.
Dat er nog nagedacht wordt van, oh ja, maar dit is zijn verjaardag, dus daar gaan we naartoe.
Ja.
Of, oh, het is kerstmis, daar hoort hij bij.
Ja.
Of...
Met afstuderen.
Afstuderen.
Of ziekte. Of de laatste trein missen.
Exact. Of een... Ja. Als je aan het eind van de maand of aan het eind van je geld nog een beetje maand over hebt, dat je gewoon bij iemand kan aankloppen en niet bang hoeft te zijn dat jij een nul op het request krijgt. Dus dat er iemand is die voor je zorgt, omdat hij voor jou wil zorgen, omdat jij belangrijk voor hem of haar bent.
Ja. En als je dat die wens van jou, als je die koppelt aan jouw praktijkervaringen, hè? Want jij hebt heel wat kinderen en ouders door je handen laten gaan in de loop van de jaren. Welke behoeftes kom je dan vooral tegen? En behoeftes waar wel een verlangen naar was, en, maar die niet gerealiseerd konden worden in het leven van kinderen die niet meer thuis konden wonen.
De behoefte om ergens bij te horen. De behoefte dat iemand met jou naar een intake gaat voor... een behandeling. Of dat iemand jou naar het ziekenhuis brengt als je door je enkel bent gegaan. Eigenlijk de hele basale menselijke behoefte dat er iemand onvoorwaardelijk voor jou is.
Dat je er niet alleen voor staat.
Ja, dat je er niet voor alleen voor staat.
Het komt toch altijd weer terug op het relationele, hè?
Altijd. Ja. Ja.
En op de continuïteit daarin.
Ja, die continuïteit. En dat is iets wat... Als je ziet waar mensen het meest beschadigd in raken, is het als die continuïteit niet geboden is. En als er niet van ze gehouden is. En dat begint natuurlijk al bij het begin. Als ik naar de geadopteerden kijk in mijn praktijk, dan heb ik die hypothese, en die kan ik niet hard maken. Ik zou hem graag eens onderzoeken. Dat als er ooit iemand is geweest, helemaal in het begin, voor de adoptie, nog voordat de feitelijke definitieve plaatsing tot stand kwam, die van dit specifieke kind gehouden heeft, dat er dan een grotere kans is dat er beter en makkelijker geaard wordt in het nieuwe gezin.
Mm-hmm.
En dat legt een grote claim, want sommige ouders hebben zoveel bagage en hebben zoveel meegemaakt dat ze wel van een kind willen houden, maar dat gewoon niet kunnen. En dat vind ik ook dat we ons dat moeten realiseren en mensen daarin moeten helpen om ook daar een weg in te vinden. Toen ik bij Bureau Jeugdzorg werkte, toen maakten we een documentaire over de jeugdbescherming. En toen zei een vader, ja, ik wil wel in beeld, maar ik wil alleen maar in beeld als ik het volgende mag zeggen. Opvoeden is voor ons soort mensen te moeilijk. En ik vond dat een kippenvel uitspraak. Hij was ook heel blij met zijn voogdes, die met hem echt een goed plan had gemaakt hoe die veel contact kon hebben met vier van zijn kinderen, die alle vier op een andere plek woonden, maar niet meer de dagelijkse opvoeding had.
Mm-hmm.
En ik denk dat het irreëel is om te streven naar een situatie waarin iedereen in het gezin waar die geboren is opgevoed kan worden en kan opgroeien op een goede manier.
Ja.
En ik denk dat we met z'n allen... dat dat te maakbaar is, dat dat te veel bij de maakbaarheidsgedachte ligt.
Ja, dus jij houdt een pleidooi om ook te mogen zeggen van, in dit geval kan het niet. Ook al kan de ouder het zelf soms ook niet zeggen.
Precies. Hè?
Omdat het inzicht er niet is, maar dat er grenzen zijn aan wat je kunt tolereren als het om kinderen gaat en het welzijn van kinderen.
Exact, maar het is ook een taboe als een ouder het wel zegt.
Ja.
Als ik kijk naar de landelijke afstand ter adoptieregistratie. En dat gaat dan over de kinderen die in Nederland worden afgestaan ter adoptie. Dan zien we gewoon door de jaren heen, het wordt nog niet zo heel lang heel precies geregistreerd, dat toch een kwart van de vrouwen die hulp aangeboden krijgt, daarvan gezegd wordt, we gaan het samen met je doen. Er zijn deze faciliteiten, je hoeft het kind niet definitief af te staan. Dat toch een kwart van die vrouwen kiest voor een definitieve afstand.
Ja.
En ik vind dat we daar ook respect voor moeten hebben. Dat mensen ook daar vrije keuze in moeten hebben, om welke reden dan ook.
Maar ik denk als je zo wel overwogen en eerlijk naar jezelf kunt kijken en kunt zeggen van, goh, ik moet het kind afstaan, want ik kan het niet. Dat een hele gevende daad kan zijn.
Dat denk ik
naar
ook.
Naar het kind en naar jezelf.
Ja, dat denk ik ook. En ja. Maar het is geen makkelijke daad en er zit een boel verdriet omheen.
En oordeel van anderen.
En oordeel van anderen.
Ja.
Het is ook een taboe
vooral
om te
als
zeggen,
je je redelijk goed kunt redden.
Zeker. En het is ook een taboe om te zeggen als ouder van ja, ik wil dit, met dit kind gaat het niet. Iedereen die meer dan één kind in zijn gezin heeft mogen ontvangen, weet dat hij met elk kind een ander soortige band heeft.
Ja.
En soms word je ook ouder van een kind wat ja, niet zo goed bij jou past.
Ja.
Waar je veel meer moeite voor moet doen om het goed op te voeden.
Ja.
En daar zit ook wel een taboe op, hoor. Dus om dat te zeggen van ja, maar ja, dit is gewoon mijn moeilijkste kind. Of daar heb ik toch, vind het zo moeilijk om in te voelen hoe hij dat voelt of hoe zij dat voelt.
Ja.
En als je zegt, we gaan voor pedagogische permanentie, dan zou mijn wens zijn om heel goed in kaart te brengen wat een gezin wel en niet kan. Als problemen heel hardnekkig zijn en vaak zijn ze intergenerationeel en vaak zit er trauma onder, dan zou je mensen gunnen dat ze daar een stuk behandeling en hulp bij krijgen. Maar we weten ook dat dat niet met een jaar gedaan is.
Mm-hmm.
En kindelijke ontwikkeling staat niet stil. Dus ik zou mensen ook gunnen dat ze de ruimte krijgen om zelf, ouders, om aan zichzelf te werken, zonder dat daar ook de daily hassles en alle gedoe van hun opvoeding bij komen 24/7. Want je moet wel op school staan en je moet dit doen, je moet dat doen. Als een kind dan elders is, dan kan je zeggen van nou, jij hebt tijd voor jezelf, er is goed voor je kind gezorgd, permanent op een goede plek, er wordt samengewerkt. Ja, wat mij betreft win-win.
Dus dan zou je ouders moeten helpen om ouder op afstand te zijn zonder de verwachting dat het kind teruggaat.
Ja, en we zouden af moeten van het idee dat een kind van mij is. Je kind is nooit van jou. Je hebt een kind de wereld ingezet om het zijn eigen plek te laten vinden in de wereld. En ik denk dat je opdracht als ouder, nou word ik als pedagoog normatief, gelukkig mag je als pedagoog normatief zijn, om dat zo goed mogelijk te doen, zodat hij dat kan doen op een manier die bij dat kind past.
Ja.
Ja.
Langeveld, je noemt het zo mooi zelfverantwoordelijke zelfbepaling.
Ja, heel mooi. Ja, een boeken zegt dan van elk kind te helpen te worden wie het is.
Ja, maar als je het nu in gewoon Nederland zou moeten vertellen, wat versta je onder pedagogische permanentie?
Ja, heel mooi. Dat een kind een plek heeft waar die onvoorwaardelijk terecht kan, waar die gezien wordt en waar ruimte is voor zijn gevoelens, voor zijn gedachten, voor wie die is. Waar die niet hoeft te zijn wat iemand in zijn hoofd van hem gemaakt heeft, dus niet het gedroomde kind van de ouder, maar waar die gewoon zijn eigen plekje heeft.
Ja, maar is dat niet net zo'n grote droom als de beweging van nu?
Van nul? Ja, misschien wel. Maar het verschil zit hem, denk ik, in dat in de beweging van nul het gezin, het van oorsprong meer centraal wordt gesteld.
Ja.
En ik als pedagoog en misschien toch wel als oude kinderbeschermer dan toch de zwakste schakel graag centraal stel. En dat is het kind. Ik wil graag de behoeften en de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind centraal stellen en daar de opvoeding bij zoeken die past.
Ja.
En als ouders die niet kunnen geven, ook niet na veel hulp en steun. En het ingewikkelde is natuurlijk ook dat we als hulpverleners er niet, vaak niet bij mogen blijven tot het kind 18 is. Hè? Dus dat sommige gezinnen.
Ja, allemaal kan je tijdelijke regelingen.
Ja. Ja, dus ouders
en je hebt het ene keukentafelgesprek naar het andere keukentafelgesprek om te beargumenteren waarom je nog steeds hulp nodig hebt voor chronische problemen.
Ja, terwijl als je sommige gezinnen, als je de aanmelding binnenkrijgt, kan je al zien van nou, als we hier instappen, dan moeten we hier eigenlijk in kunnen stappen tot het kind 18 is. Dat vind ik ook iets wat de overheid zich moet realiseren. Want als we niet investeren in de jeugd en in deze gezinnen, ja, hou dan de psychiatrische units maar open en zorg ervoor dat er cellen bijgebouwd worden. Klinkt heel plat, maar dat is natuurlijk wel zo. Want dan gaan we eigenlijk mensen afschrijven. Terwijl als je ziet dat als daar wel in wordt geïnvesteerd en daar ook in wordt geïnvesteerd in rouwprocessen van ouders, dat ze het niet meer kunnen of niet meer mogen. Of bij zichzelf toegeven dat ze dit echt niet meer willen. Ja, dan kunnen we nog wel andere bakken met geld gaan opentrekken. Dus als je het niet aan de voorkant investeert, ergens komt het dan weer terug in de keten. En uiteindelijk wordt zo'n kind dan niet, om het dan maar even het economische argument uit de la te trekken. Zo'n kind wordt niet een belastingbetalende burger, maar wordt iemand die met een uitkering zich van dag tot dag doorsleept, door het leven sleept. Ja, dat willen we niet. Het wordt en ongelukkiger en de maatschappij wordt er niet fijner op.
Nou, de meeste mensen die besluiten nemen over dit soort zaken, die hebben niet zo'n brede scope en niet zo'n visie op het geheel en op de lange termijn. Het is nu zo in de politiek dat de verantwoordelijkheid voor de jeugdhulp bij de gemeentes ligt. Ik denk niet dat, heel eerbiedig gezegd, die zorg heel visiegedreven is.
Nee, is die ook niet. En op een departement ook niet, want de visie van de overheid is de 3-5-7-regel. Nou, die stuit me vreselijk tegen de borst.
Wat is dat?
Een ambtenaar krijgt een dossier voor 3 jaar om in te werken. In 5 jaar is die expert. Na 7 jaar draagt hij het weer over aan de volgende ambtenaar. Terwijl eigenlijk ons politieke systeem is, elke 4 jaar hebben we verkiezingen, een nieuwe kamer en nieuwe bewindslieden. Maar daarachter zit een ambtelijk apparaat wat voor een soort van continuïteit zorgt. Maar dat zorgt daar niet voor, want het heeft de 3-5-7-regel.
Ja.
Dus er wordt elke paar jaar komt iemand nieuw.
Dus je weet al, als je zo'n regel ontwerpt, dat het gewoon niet gaat werken.
Nee, want ook daar heb je continuïteit nodig.
Natuurlijk, dat zijn verschillende personen.
Ja, maar goed, dat is een groot. Ik vind dat een groot dilemma bij de overheid.
Ja.
Dat als je complexe dossiers hebt, zou je het zo moeten regelen dat er een aantal mensen zijn die daar echt misschien wel 20 jaar op zitten. Zoals ik nu al vanaf 92 in de adoptie zit, om het maar zo te zeggen. Maakt dat ik bepaalde dingen herken, maakt ook dat ik bepaalde blinde vlekken heb. Dus dan heb ik echt wel input nodig van buiten. Nou, daar moet ik dan wel voor zorgen. Maar het maakt ook dat vanuit historisch besef je bepaalde zaken anders bent gaan doen en ook makkelijker aan kunt pakken.
Maar als ik zit nog even bij de 357.
Ja, is goed.
En bij die verkiezingen, 1 keer in de 4 jaar. En ik denk aan een moeder die ik dan waarmee ik gewerkt heb, met 4 kinderen met problemen. En ieder kind had ook een andere contactpersoon bij de gemeente. Die moeder die was gewoon aan het managen. Om al die afspraken te managen. En de kinderen gingen naar het speciaal onderwijs, die hadden therapie. En op de achtergrond is er gewoon een hele ploeg wisselende ambtenaren die niet opgeleid zijn om met deze complexe problematiek om te gaan, die het geheel niet zien, die ieder op hun eigen kindje sturen, die allemaal in hetzelfde gezin wonen bij die ene moeder.
Klopt.
Die moeder die verdient een lintje.
Die verdient haar gewicht in goud.
Ja.
Ja. Ja.
Maar dan helpen we toch niet goed?
Nee, dan helpen we niet goed. Nee, dus in de structuur en in de manier waarop de jeugdzorg vorm is gegeven, daar valt ontzettend veel in te verbeteren.
Ja.
En dat is niet alleen geld, maar dat is vooral ook het zorgen dat mensen ook daar weer relatie en continuïteit hebben in contactpersonen. Dat er één aangewezen persoon is, dat er één iemand is die meeloopt. En natuurlijk wisselen mensen van baan en noem maar op. Maar je kunt dan in een warme overdracht een heleboel doen. Ik heb hier kinderen die inderdaad al 8 of 9 jaar dezelfde voogd hebben. Dat zijn de kinderen waar we de hulp voor gerealiseerd krijgen.
Ja, want die weten wat nodig is.
Ja, En daar zeg ik dan tegen van, goed, het is misschien niet meer genoeg om één keer in de week bij mij te komen. Nou, en zo'n kind zegt dan ook, ja, ik wil toch intensievere behandeling. Dan zegt zo'n voogd, wat hebben we nodig? En die gaat regelen.
Ja.
Die hoeft niet eerst nog eens te debatteren van, nou, maar moet het wel en kan dit wel? En ja.
Maar wat je zegt over die continuïteit. Ouders hebben die continuïteit ook nodig.
Zeker, ja.
Dat zijn toch parallelprocessen?
Dat zijn ook parallel.
En hulpverleners hebben het misschien ook wel nodig.
En hulpverleners hebben het ook nodig. Maar hulpverleners hebben ook de legitimering nodig van de instanties om zich te mogen binden aan zo'n gezin.
Ja.
Want er is ook heel lang gezegd en gedacht, en dat maakt natuurlijk ook opgeld in bepaalde behandelsettings nu, dat hulpverleners inwisselbaar zijn.
Ja, en dat de relatie niet belangrijk is.
Ja, terwijl we weten uit onderzoek dat 50% van de werkzaamheid van welke behandeling dan ook, de relatie is.
Ja.
En dat het verder eigenlijk dan, nou heel plat gezegd, niet zo heel veel uitmaakt welke methodiek je inzet. Als je daarin goed geschoold bent en die netjes inzet, krijg je resultaat. Maar het feit dat iemand met jou ergens in wil duiken, dat is, ja.
En bij je blijft als het moeilijk wordt?
Ja, bij je blijft als het moeilijk wordt. Niet bang wordt. Niet bang is voor wat je gaat vertellen. Niet schrikt van de meest nare verhalen of de meest ingewikkelde dingen. De grootste emotie. Maar gewoon zegt van oké, hier ben ik voor je. En dat is niet anders in een gezin, hè?
Nee.
Eigenlijk wil je dat ook voor een kind. Dat een kind daar mag zijn waar, ja, gewoon mag zijn.
Ja.
En dat we eigenlijk rond kinderen die extra zorg nodig hebben, en dan hebben we het over de jeugdbeschermingskinderen, de kinderen die in pleegzorg terechtkomen, en natuurlijk de kinderen die geadopteerd worden, dat daar een soort van therapeutisch web omheen gebouwd kan worden, waar ze op terug kunnen vallen, waar ze van gebruik van kunnen maken als het nodig is.
Ja.
En dat, ja, dat we misschien
dat
dan,
is de kunst van het verbinden.
Dat is de kunst van het verbinden.
Ja. En daarvoor moet je ook goed kunnen communiceren. En contact niet, kunnen maken.
Ja, en ook eerlijk kunnen zijn. Kunnen zeggen van, ja, maar dit kan ik niet als hulpverlener. Of, ja, dit kan onze instantie niet. Ik vind de houding ook vaak heel verdedigend. Heel erg, ja, nee, dit doen we niet. Dat is te complex voor ons. Nee. En dan heb ik een complexe vraag. Trauma met hechting. Nee, trauma met hechtingsproblemen doen we niet, zegt dan een derde lijnsinstelling. Ja, daar schrik ik dan van, denk ik. Hoezo niet? Jullie hebben de hoogst opgeleide mensen in de praktijk daar zitten. Je hebt een 24/7 bereikbaarheid. Die heb ik niet. Ja, en dan komen ze hier en dan zeggen ze, ja, zeiden ik kom maar bij jou. Ja, oké, ik wil het wel proberen. Ik weet ook, kan ook niet alles. En er zijn grenzen aan.
Je hebt wel
aan
de samenwerking nodig.
Je hebt de samenwerking nodig. En je hebt ook lef nodig van hulpverleners.
Ja.
Om zo af en toe te denken van, nou ja, ik weet niet zeker of ik het kan. Maar deze mensen zijn bereid om het met mij aan te gaan. Dan gaan wij samen, gaan wij die reis maken. En ik ga onderweg ook wel proberen of ik me moet bijscholen. Of dat ik een consult vraag ergens.
Ja.
Maar vanuit die relatie en vanuit die, ja, ook een stuk permanentie en continuïteit, kun je volgens mij altijd meer bereiken. En als er dan toch een uithuisplaatsing dreigt, om welke reden dan ook, eerst inzetten op het gezin waar het kind woont, maar misschien wel al tegelijkertijd het andere plan,
ja, in de plan B hebben.
Plan B hebben. Zodat er niet in een crisis en met calamiteit en ellende met een politie voor de deur of een veilig thuismelding. Kom op, 9 van de 10 kunnen we daarin voorkomen. En dat ben ik wel eens met de beweging van nul.
Mm-hmm.
Als er veel meer gecommuniceerd wordt, directer met ouders wordt gewerkt, mensen de ruimte krijgen om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. En dus ook de jeugdbeschermers meer professionele ruimte krijgen. Maar ook backup, hè. Dus sommige gezinnen staan ook te boek als van, nou, het is een gevaarlijk gezin.
Ja.
In de tijd dat ik bij de jeugdbescherming werkte, hadden wij ook in mijn unit, ik zat in Nieuwegein, daar is een grote Roma-gemeenschap. Nou, de politie zei al bij voorbaat, wij gaan daar niet naartoe. Maar de jeugdbeschermer moet daar wel naartoe.
Ja.
Dat is ook een maatschappelijke keuze.
Ja.
Het is een maatschappelijke keuze dat je zegt van, nou,
eigenlijk kan dat niet.
Nee, eigenlijk kan dat niet. Als wij vinden dat een kind beschermd moet worden en dat ouders,
dat geldt voor ieder kind, waar hij ook woont.
En ouders zijn daadwerkelijk, ja, gevaarlijk. En ik snap hè, dat ouders hun kind beschermen tot bis zum geht nicht mehr, zou de Duitser zeggen. En we verwachten agressie, dan moet een jeugdbeschermer ook beschermd kunnen worden. Omdat wij als maatschappij zeggen, wij staan achter deze beslissing. Mm-hmm. En de jeugdbescherming krijgt nou ook altijd een bak ellende over zich heen. Van ze doen het niet goed en ze doen dit niet goed en de slechte sector. Het is niet te sexy om op een feestje te zeggen dat je in de jeugdbescherming werkt. Iedereen gaat volledig los, ook op kinderrechters en noem maar op. Er is een imagoprobleem, maar er is ook een probleem van legitimering. Want we willen niet dat kinderen beschadigd raken, maar we willen er ook niet voor gaan staan als maatschappij.
Ja, dat klopt wat je zegt. Ja. En daar tussenin moeten we wegvinden.
Ja.
Ja, met elkaar.
Met elkaar. En, ja. En vooral in samenspraak. Rechters die heel erg graag kinderen behandeling gunnen en bijvoorbeeld zelfs buiten hun boekje bepaalde behandelvormen adviseren. En vervolgens instanties die zeggen, ja, hebben we niet in huis of dat doen we hier niet.
Nee, of daar geven we geen geld voor.
Ja, of ja, het mag wel, maar het is een half jaar. En daarna moet het maar klaar zijn.
Ja.
Het probleem is ook niet in een half jaar ontstaan.
Nee.
En als een kind psychisch kwetsbaar is, kan het best zijn dat dit kind dus tot zijn 18e hulp nodig heeft.
En daarna.
En daarna.
Ja.
Nou ja, dan houden we even het potje jeugdzorg.
Ja.
En daarna wordt het potje GGZ.
Ja.
En dat ook, ja, dat er ook gekeken wordt niet alleen maar naar registraties van mensen, maar ook naar gewoon de kwalificaties. Dat er ook dingen worden meegewogen van, nou, hoeveel ervaring heeft iemand met dit werk? En betekent dat dan dat een kind daar wel op een goede plek zit, terwijl die misschien, ja, op papier in die derde lijns instelling hoort, faciliteer dan degene waarvan je denkt van, nou, misschien,
die heeft precies een huis wat dit kind nodig heeft.
Ja. Zorg voor maatwerk, veel meer maatwerk.
Ja. Ja, mooi. Mooi pleidooi. Hou je daarvoor?
Ja.
Ja, vanuit je praktijkervaring.
Vanuit mijn praktijkervaring,
ja.
En ja, ook wel.
En vanuit je, ja, de kennis die je daarover hebt, over de ontwikkeling van kinderen.
Ja, en betrek ook de kinderen erbij. Dus dat die kinderen hun verhaal mogen doen bij de rechter. Dat zou ook gewoon een soort standaard iets moeten zijn. Hè? Niet dat kinderen daar bang voor zijn of zo. Maar dat iedereen denkt van, oh ja, dit is iets. We doen dat samen in een keten. Het is niet die rechter die iets beslist en de rest die het maar uitvoert. We doen dit samen. En dat betekent dat je ook daar naartoe gaat. Dat hoort daarbij.
Ja, ja, dat is dat het standaard ingevoerd zou kunnen worden.
Ja, en dat alle rechtbanken dat gaan doen.
Ja, ja, en dat de hoor en wederhoor georganiseerd zou kunnen worden.
Ja, en ook, maar ook voor ouders.
Ja, dat bedoel ik.
Ja, ja. En dat we loskoppelen, dat was een tijd zo in Engeland, ik weet niet of dat nog zo is, dat er iemand is voor de ouders en iemand voor het kind. Dus niet dat de gezinsvoogd degene is die de beslissing neemt over het kind en vervolgens met de ouders moet gaan verwerken dat het kind niet meer thuis mag wonen of dat er een bepaalde vorm van hulp wordt ingezet waar ouders niet achter staan. Dat kan niet. Je kan niet de afpakker zijn en ondertussen zeggen, ja, nou ga ik met jou eens heel empathisch verwerken dat ik je kind heb afgepakt, om het heel plat te zeggen.
Ja.
Want zo voelen mensen dat.
Ja. Dat zijn tegenstrijdige rollen.
Ja, wil je het zuiver houden, dan moet je ook echt een steunfiguur naast ouders zetten en een aparte steunfiguur naast het kind. Is dat duurder? Ongetwijfeld. Is dat dit op de lange termijn duurder? Volgens mij niet. Volgens mij moeten we daar gewoon ook eens heel goed naar kijken en ook gewoon gezondheidszorgeconomen netjes laten doorrekenen wat het nou eigenlijk kost als we te lang doormodderen.
Ja.
Ook in kwaliteit van leven voor kinderen natuurlijk en voor ouders. Maar ook in vormen van hulp en afgebroken hulptrajecten en noem maar op. Als we van tevoren dat heel goed kaderen en niet aan de keukentafel, alsjeblieft. Dat maakt het hoegenaamd toegankelijk, maar dat haalt ook een stuk professionaliteit weg.
Ja, ja, en dat maakt het ook alledaags klein, terwijl het een moment moet zijn wat je boven de situatie uitteelt.
Exact. Ja, keukentafel, jeugdbeschermingstafel, kom op. Zeg gewoon met z'n allen, we maken ons zorgen. We gaan kijken welk kader voor jouw kind en jou het meest helpend is. Soms is dat een beschermingskader, simpelweg omdat je vanuit dwang en drang sommige vormen van hulp sneller kunt inzetten.
Ja.
Vertel dat dan aan ouders.
Ja. Wees daar transparant over.
Ja. Ja. Laat mensen eens wat minder bang zijn voor de gezinsvoogd. En zoek ook in de media eens naar verhalen waar mensen echt ook steun hebben gehad van hun gezinsvoogd. Waar een gezinsvoogd ook echt, of een voogd, waar die ook daadwerkelijk een rol is gaan vervullen in dat wat ik dan zo graag zou willen, therapeutisch web. Ik heb trouwens de term gejat van Bruce Perry, dus de kinderpsychiater in Amerika, die eigenlijk zegt van ja, het gaat over de relationele gezondheid op dit moment, ook als je wil kijken naar behandelsucces.
Ja.
Dus die pedagogische permanentie heeft niet alleen een soort van idealisme, maar is eigenlijk ook nodig om te zorgen dat een behandeling succesvol is. Als een kind niet op een rustige plek zit, niet op een plek waar die gezien, gehoord, gevoeld wordt voor wie die is, dan kan je er behandeling aan toevoegen van hier tot Tokio.
Dan blijft... Dit gaat niet beklijven.
Gaat niet beklijven.
Nee.
Nee.
Nou, je hebt heel veel toegelicht over jouw visie daarop. Op de jeugdbescherming of op adoptie, pleegzorg. Kinderen die in hun ontwikkeling worden bedreigd, hè, door omstandigheden en wat wij daarin te bieden hebben. Het geeft veel stof tot nadenken. En ik denk ook dat het mooie is bij jou dat jij de theorie aan de praktijk kunt koppelen. En niet alleen de theorie van je eigen vakgebied, maar dat je ook breder maatschappelijk durft te kijken en uitspraken daarover durft te doen. Tot op het politieke niveau toe. En ik denk dat zo ver uitzoomen ook nodig is om veranderingen teweeg te brengen. En dat in- en uitzoomen, toch helemaal uitzoomen tot op politiek niveau, maar dan weer helemaal inzoomen op casusniveau. Bijvoorbeeld iemand laten vertellen die zo'n geschiedenis heeft en waar hij dankbaar en blij mee is en wat hem wel en niet heeft geholpen. Bijvoorbeeld eens praten met zo'n moeder als waar ik net over vertel, die zo'n gezin te managen heeft. En zo'n casus is echt serieus nemen en onder het voetlicht brengen. Ik hoop dat dat vaker gebeurt en ik wil daar graag een bijdrage aan leveren. En ik wil jou heel erg bedanken dat jij dat bij deze gedaan hebt.
Heel graag gedaan.
En heb jij nog iets gemist in dit gesprek waarvan je denkt, dat wil ik echt nog even zeggen, Gerrie?
Ja, ik heb nog wel iets wat ik echt wil zeggen.
Nou, vertel.
Ik denk dat we in de juridische kaders die we hier omheen bouwen ook meer vanuit verbinding moeten werken. Dus dat er ook, als we het hebben over pleegzorg en over juridische vormen van wel of niet ouderschap vastleggen, dat we daarin heel erg goed gaan kijken hoe we dat kunnen doen zonder dat we een ouderpaar disqualificeren. Zodat er ook mogelijkheden zijn voor een kind om wel permanent bij een gezin te horen. Nou, daar hebben we pleegoudervoogdij voor. Maar we kunnen bijvoorbeeld ook kijken naar eenvoudige adoptie, waarbij een kind ook verbonden blijft juridisch aan twee ouderparen. En ik weet dat uit het onderzoek daarnaar geen eenduidig beeld kwam, maar ik weet uit met name de Angelsaksische praktijk dat kinderen het heel fijn vinden om ook formeel bij een gezin te mogen horen en bij twee gezinnen te mogen horen.
Ja, dat er, misschien wel bij twee gezinnen mogen
ja,
horen.
Ja, bij twee gezinnen.
Ja, net zoals met gescheiden ouders.
Ja, en dat er gezinnen zijn, of dat er landen zijn, ook waar kinderen mogen kiezen vanaf 12 jaar. Dus dan wordt er gewerkt vanuit een pleeggezin in een traject wat ze foster to adopt noemen. En ik weet dat dit politiek heel gevoelig ligt. Waarbij een kind wordt voorbereid van ja, je mag bij het pleeggezin blijven, maar je mag daar ook door geadopteerd worden. En dan zou ik een juridische vorm willen die niet de sterke adoptie is, zodat er een kind een gezin verliest. Het gaat over verbinding, het blijft gaan over verbinding.
Ja.
Maar dat een kind ook zich daadwerkelijk verbonden mag voelen met ook juridisch, ook formeel, overal. Misschien wel een dubbele achternaam mag voeren, weet ik veel. Daar zouden we dan gewoon eens
creatief in mogen zijn.
Ja. En het kind mogen volgen. En dat ook eens bevragen. Kinderen van 12 hebben daar echt wel een idee over. En kinderen van 8 ook. En ik zou zelfs nog wel verder willen gaan. Ik zou die van 4 wel willen betrekken. Ik weet dat iedereen dat heel eng en raar vindt. Maar luister maar eens naar die kinderen.
Ja.
Ja.
Nou, jij hebt in ieder geval goed geluisterd naar de kinderen en hun stem, een stem gegeven.
Dank je wel.
Dank je. Dank je wel dat je luisterde naar dit goede gesprek. Wist je dat er om de week op vrijdag een nieuw goed gesprek uitkomt? Wil je zelf een bijdrage leveren aan deze podcast? Of weet je iemand anders? Of heb je een vraag? Mail naar info@zelfwaarde.nu. Luister je graag naar deze podcast? Deel hem dan met vrienden. Ook kun je je abonneren door in Spotify op volgen te drukken. Dit kan ook in Apple Podcasts. Als je daar onder de afleveringen naar beneden scrolt, is het mogelijk daar een recensie te schrijven. Het helpt enorm als je dat doet. Betere vindbaarheid maakt dat er meer mensen gaan luisteren. Ik sluit af met Jarno Zwart van Filmable hartelijk te bedanken voor de technische hulp bij deze podcast. Fijn dat je luisterde. Tot het volgende goede gesprek.